Eindelijk is de pauze voorbij. Dan kunnen we naar Zacharia 5. En dat is een volgens mij toch wel redelijk onbekend gedeelte. En ook hier ga ik niet in op alle details, maar ik haal er een paar dingen uit die van belang zijn voor ons onderwerp. En de clue zit aan het einde, dus dat zal ik vast verklappen. Dus je moet wel even ook een beetje geduldig zijn. Maar Zacharia 5, daar staat... kijk, Zacharia is natuurlijk een oud-testamentische profeet. Die nogal wat... Ja, daar vinden we heel veel beeldspraak in en visioenen. En natuurlijk, dat weten we ook uit andere gedeelten, spreekt Zacharia over... juist ook over die dingen die in die laatste periode zullen gebeuren. Ik denk maar aan een hoofdstuk als Zacharia 14, dat is denk ik het bekendste hoofdstuk van Zacharia. Dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En dan zal de Olijfberg scheuren en dan zal het gelovig overblijfsel door die Olijfberg kunnen vluchten. Nou, dat na die 42 maanden van grote verdrukking, dat vind je dus bijvoorbeeld in Zacharia. Maar ook dit is zo'n profetie, zo'n gezicht, zo'n visioen over die laatste periode en wat daarin zal gebeuren. De boodschapper, dat is een engel, in de meeste vertalingen denk ik. De boodschapper die met mij sprak ging uit en hij zei tot mij, hef alsjeblieft jouw ogen op en zie wat deze is wat eruit gaat. Kijk en zie, dat is de samenvatting natuurlijk. Zei die boodschapper. En ik zei, wat is het? En hij zei, dit is een eva die uitgaat. Een eva, niet een eva met een v, maar een eva. En een eva is een inhoudsmaat. Een koren, tarwe en graan, dat werd vaak uitgedrukt in eva's. Je vindt dat ook in bijvoorbeeld bij de offerdienst. Er moest zoveel eva toegevoegd worden aan een spijsoffer. Dus een eva is een inhoudsmaat. En een inhoudsmaat heeft natuurlijk alles te maken met handel. Met commercie. Met afwegen en verkopen. Dit is een eva die uitgaat en hij zei, dit is hun verdorvenheid in de gehele aarde. Als je nou een andere vertaling hebt, dan staat er waarschijnlijk heel wat anders. En ik zei al, ik ga niet op al die details in. Dit is een van die details die ik dus even laat liggen, want we zijn niet Zacharia vers voor vers aan het bestuderen. Maar het gaat me nu even om die eva. Er wordt een visioen gezien. Hef je ogen op, zie wat het is. Wat is het, vroeg ik. En hij zei, die boodschapper zei tegen Zacharia, het is een eva. Een eva die uitgaat. En aanschouw of en zie, de loden dekselschijf werd opgeheven en er was deze vrouw die in het midden van de eva zat. Er zat dus een vrouw in die eva. Dus is wat anders dan tarwe. Maar dus er zat een vrouw in, dit moet dan eva voorstellen, volgens dat plaatje en... inhoudsmaat. Dat is best wel behoorlijk wat zo te zien. En zie aanschouw de loden dekselschijf werd opgeheven en er was deze vrouw die in het, dus er zat een vrouw in het midden van die eva. Dat loden dekselschijf, ja, dit is in de interlineair stond ook gewoon een schijf van lood. Maar dit woord kikar of het is geen kikker, maar een kakier of een kikkar, ik weet niet hoe je het precies zegt. Dat wordt bij de bouw van de tabernakel, wordt dat gewoon vertaald met een talent. In Exodus 25 bijvoorbeeld, daar vind je dat de kandelaar, zes hè, met één stam en zes armen, die kandelaar met zeven lichten, laten we dat dan zeggen, die werd gemaakt van één talent zuiver goud. Van één talent zuiver goud moet men hem maken. Dus het zal ongetwijfeld een deksel zijn geweest, maar dat deksel, dat, dat heeft het gewicht van een talent. Dus het ging eerst over een handelsmaat, hè, een eva. En nu gaat het weer over een gewicht. Maar ook een gewicht heeft natuurlijk alles met handel te maken. Hè, je gaat naar de groenteboer en je haalt 500 gram spersiebonen. Nou, dat wordt netjes afgewogen. En je betaalt voor die 500 gram. Nou, een eva en een talent, een inhoudsmaat en een gewichtsmaat, ja, dat heeft alles ook met commercie, met handel te maken. En dan was deze vrouw die in het midden van die eva zat. Dus die vrouw zat in die eva. En een vrouw, zeg ik altijd in de schrift, is ja, altijd een beeld van Israël. Of er moeten redenen zijn om aan te nemen dat het niet zo is, maar hier zijn er juist redenen, namelijk een eva en een talent. Om aan te nemen dat het wel Israël is. Want juist dat volk Israël, of het Joodse volk, zo je wilt. Ja, dat is juist een volk dat alles met handel te maken heeft. Daar hebben we het vorige keer ook wel even over gehad trouwens. En hij zei, dan ga ik naar het volgende vers, de vrouw in het midden van de eva. En hij zei, deze vrouw is slechtheid. In andere vertalingen zeggen goddeloosheid. Dus het is het slechte, het goddeloze deel van de vrouw, namelijk van Israël. Ongelovig deel van Israël, van het Joodse volk. Deze vrouw is slechtheid en hij gooide haar terug tot in het midden van de eva en hij gooide het lode gewicht op de opening daarvan. Het idee dat, ik heb altijd dat idee als ik het lees dat meer mannen dat... Even deksel erop. Maar natuurlijk niet bij de vrouwen die hier aanwezig zijn, maar bij al die anderen.
We mogen echt niet aangesproken.
Nee. Oké, geen ruzies hier even. Hè? Even thuis uitvechten. Thuis uitvechten. Er was dus een vrouw in het midden van de eva. Deze vrouw is slechtheid, goddeloosheid. Volgens andere vertalingen. En hij gooide haar terug in het midden van de eva. En dat lode gewicht, dat deksel. Dat ging er weer op de opening ervan. Dus het werd afgesloten. En ik hief mijn ogen op en ik zag en aanschouw, twee vrouwen gingen uit. En de wind was in hun vleugels. En zij hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar. En zij hieven de eva op tussen de aarde en de hemelen. Dus er zijn twee vrouwen die eva meenemen. En die vrouw in die eva ergens mee naartoe gaan brengen. Waar die twee vrouwen dan weer een uitbeelding van zijn, ja, dat vind ik ook lang. Misschien van de twee huizen van Israël, ik weet het ook niet. Maar het gaat me nu even om die vrouwen in die eva. Een ooievaar, heb ik trouwens ook niet veel over kunnen vinden, is een onrein dier. Veel meer kon ik daar niet over terugvinden. Dus hij heeft ook weer met slechtheid, met goddeloosheid, een onrein dier. Het is toch allemaal een beetje in dezelfde richting. Maar die twee vrouwen met die ooievaarsvleugels hieven de eva op tussen de aarde en de hemel. Nou, daarover nu, voor nu even niet meer, maar nu komt de clou. In de volgende versen komt de clou, want waar gaat die vrouw, dat deel van Israël, dat goddeloze deel, waar gaat dat dan toe? Dat is ook de vraag. Ik zei tot de boodschapper die met mij sprak, waarheen doen zij de eva gaan? Waar gaat die eva naartoe? Dus die eva, dat deel van het Joodse volk, slechtheid, goddeloosheid, verwant met de eva en de talent, hè, met handelsmaten. Waar gaat dat naartoe? En hij zei tot mij om een huis voor haar te bouwen in het land van Sinear. In het land van Sinear, inderdaad. Heb je een andere vertaling? Of?
Nee,
Sinear ligt, dat is inderdaad de vlakte van Sinear. Dat is inderdaad de plek waar, je ziet ook Babylon staan, waar de stad Babel ligt. Dus die vrouw, die wordt daarmee naartoe genomen naar het land van Sinear, om een huis voor haar te bouwen in het land van Sinear. En het zal daar gevestigd worden. Daarin lees je al dat die vrouw niet zomaar een vrouw is, dat beeldt iets uit. Het zal daar gevestigd worden. En zij wordt daar achtergelaten op haar eigen basis. Zij zal daar een eigen basis krijgen in die vlakte van Sinear. De vlakte van Sinear, de eerste keer dat die genoemd wordt, dat is in Genesis 11, de torenbouw van Babel. Daar werd de toren van Babel gebouwd, in die vlakte van Sinear. En in Babel dus, hè, de toren van Babel, logisch. Dus daar waar Babel ligt, daar komt die vrouw, die slechtheid, die goddeloosheid is, die komt daar terecht. En daar zal zij haar eigen plek, haar eigen basis krijgen. In de toekomst. Daar gaat deze profetie over. Dus het modderig leem, de klei van de pottenbakken, zoals dat genoemd wordt in Daniel, dat zich niet vermengt. Ze zullen zich wel vermengen, maar het zal niet met elkaar hechten. Dat laatste koninkrijk van Babel, daarin zal het Joodse volk een rol spelen, een belangrijke rol. En het kapitaal van het Joodse volk, en dat zal daar, want ze zullen, het zal, daar zal, voor haar zal daar een huis gebouwd worden in het land, in die vlakte van Sinear, waar Babel ligt. En daar zal, het zal daar gevestigd worden. En zij wordt daar achtergelaten op haar eigen basis. Zij zal daar haar eigen basis krijgen. En al vanaf Genesis 11 is Babel de uitbeelding van opstand tegen God. He, die toren van Babel, dat is waar ook de spraak verward werd van de volkeren, waar de volkeren verstrooid, verdeeld werd over de hele aarde. En in Daniel 2 worden Babylonische rijken genoemd. Rijken met als hoofdstad Babel. En in Openbaring vinden we die stad Babel weer helemaal hersteld in hogere glorie dan het ooit gehad heeft, vinden we dat weer terug. Het begint met Babel in Genesis 11 en het eindigt met Babel in Openbaring 18, 19. Het eindigt ook echt met Babel, want die stad wordt daar verwoest. Zullen we zo ook nog lezen. Het boek Openbaring eindigt dus met de verwoesting van een grote, opgebloeide, rijke handelsstad Babel. Dat wordt daar echt uitgebreid beschreven. Als centrum van de wereld. En in dat laatste rijk zal het Joodse volk aan het einde ervan, volgens Daniel, volgens de tenen, aan de uiteinden daarvan, daarin zal het Joodse volk, het klei van de pottenbakken, zal daarin een rol spelen. Even samenvattend. Zacharia 5, vers 5 tot 11 was dit. Die vrouw is Israël. Eva is een inhoudsmaat. Spreek over handel. Een talent heeft met gewicht. En dus ook met handel en met geld. Geld is koophandel. Heeft dat ermee te maken. En dat wordt verplaatst naar het land Sinear, waar Babel ligt. In Openbaring 17. Dat is weer een hele sprong in je Bijbel. Maar in Openbaring 17 gaat het ook over een vrouw. Een hoer. En een hoer is een ontrouwe vrouw. Denk bijvoorbeeld aan Hosea, daar wordt Israël ook uitgebeeld als hoer. Begin gewoon te lezen in Hosea 1 vers 1 en dan kom je het vanzelf tegen. Daar wordt het beeld van de hoer, van de ontrouwe vrouw gebruikt en toegepast op Israël. En die hoer in Openbaring 17, die vrouw, die ontrouwe vrouw, die staat tegenover die andere vrouw, namelijk de bruid van het lam. In Openbaring. Als je zegt van, nou, daar heb ik nog nooit van gehoord, dan zeg ik van, neem dat even voor kennisgeving aan dan. Maar de bruid van het lam is dat, de naam zegt het al, dat is dat deel van het volk Israël, wat inderdaad zal treden onder een nieuw verbond met haar Messias, namelijk met het lam. De bruid van het lam is zij. En dat is het trouwe deel, het gelovige deel van Israël. En de hoer staat daar tegenover, is het ontrouwe deel van Israël. En in Openbaring 17 lees je dat die hoer, die zit op een scharlakenrood beest. Daar is hij weer, een beest. Dus dat wereldrijk zal ja, als je op een beest zit, zoals je op een paard zit, dan bestuur je dat beest. Dat beest zal in ieder geval, besturen, zal invloed uitoefenen op dat laatste beest. Op dat laatste wereldrijk. Die vrouw, die hoer, die ontrouwe vrouw. Ze is bekleed met purper, goud, kostbare stenen en parels. Ook allemaal weer rijkdom en handel wat daar naar voren komt. En op haar voorhoofd is een naam geschreven. Een geheim, het grote Babylon. En ik ga nu even naar Openbaring 17. Maar ik denk, ik vat het eerst even samen. En leg het meteen even naast, ook naast Zacharia 5. Het is geen makkelijke ochtend, deze ochtend. Maar straks weer 2 weken om het allemaal na te zoeken. En, ik kan me altijd lastig vallen met vragen. Nee, dat is niet lastig vallen. Ik kan altijd vragen aan me stellen. Of aan anderen. Het is een puzzel. De ene schrift vult de andere schrift aan. En geen enkele schrift is van eigen uitlegging. Schrift met schrift vergelijken, dan legt het elkaar uit en vult het elkaar aan. We gaan naar Openbaring 17. Daar staat... Ja, dat is ook zoiets natuurlijk. Als ik die eerste zin al lees, dan zou daar heel wat aan uitgelegd moeten worden. Een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die op vele wateren zit. In Openbaring gaat het over zegels, bezuinen en schalen, of violen, hangt van de vertaling af. Maar dat zijn, om het heel kort te zeggen, oordelen die over, in eerste instantie over Israël, de Joodse staat, komen. En daarna de dag van toren over de volkeren. Dat is wel heel kort samengevat, maar daar laat ik het, voor nu wel even bij. Maar er wordt een... aan Johannes wordt hier gezegd: ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die op vele wateren zit. Dan staat er in vers 15 van hetzelfde hoofdstuk: de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit. Overigens klopt, dat had ik even aan moeten passen. Dat is waar op de hoer zit, is het volgens mij. Dat zijn volken, menigten, naties en talen. Dus die wateren, die zijn een uitbeelding van de volkeren. En die hoer, die zit daar op vele wateren. En dus ja, die bestuurt dat. Die oefent daar invloed op uit in dat laatste rijk, in dat laatste wereldrijk. Dus die hoer is een ontrouw Israël, hè? Ontrouw aan de man. God is de man. En heeft ook alles dus met afgoderij te maken. In het Oude Testament is hoererij, ja, het komt ook wel eens letterlijk voor, maar over het algemeen, als je over hoererij leest in de Bijbel, is het figuurlijk. En dan gaat het over afgoderij en ontrouw aan God. Ik denk echt dat het, ik weet wel zeker dat het in het grootste gedeelte van de tekst waar hoererij voorkomt, dat het echt figuurlijk wordt gebruikt. Nou, op de water, dus het bestuurt de volkeren. Ik ga weer niet alle details bespreken, dus we gaan gewoon verder. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Ik zei al, dat laatste wereldrijk, dat heeft echt een religieuze setting. Volgende keer gaan we daar, Daniel 3, dat beeld waar we geknield voor moesten worden, ga ik daar nog wel wat meer over laten zien. Ook in Openbaring 13, waar we net al even waren met dat beest, daar wordt ook nog een tweede beest genoemd. En die heeft echt een ik weet niet of die een religie uitvindt of een bestaande religie gebruikt, maar dat is echt heel religieus van aard. Dat lees je daar ook. Iedereen moet buigen voor dat beeld. En zo niet, dan kun je niet kopen of verkopen. Nou, hier gaat het ook over hoererij, over afgoderij. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw, die vrouw dus, zitten op een scharlakenrood beest. Dat vol van Gods lastelijke namen was. Met 7 koppen en 10 hoorns. En die 10 hoorns die vind je dus in Daniel 7. Dat zijn weer de 10 tenen in Daniel 2. En in Openbaring zijn het elke keer 10 hoorns. Dus die vrouw, die zit op dat beest. Die bestuurt dat beest, die oefent invloed uit op dat beest. Dat beest is vol van godslastelijke namen, inderdaad. Religie, religieus, 7 koppen, 10 hoorns. Dus even samengevat weer, die vrouw, dat is Israël, die beest is dat laatste wereldrijk. En dat staat er ook letterlijk in Openbaring 17. De 10 hoorns die u hebt gezien zijn 10 koningen. Nou ja, vergelijk dat met Daniel 2 en 7 en Openbaring 13. En dan heb je wel wat te doen vanmiddag. Slecht weer, dus mocht je je vervelen, dan... Maar voor nu gaan we even verder. De vrouw was bekleed met purper, scharlaken, getooid met goud, edelgesteente en parels. En ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen. Ook gruwel, de gruwelen in de schrift, is afgoderij. Als het ook gaat over die laatste, om die term maar te gebruiken, die eindtijd, dan zegt Jezus tegen de discipelen in Matteüs 24, als jullie zullen zien de gruwel van de verwoesting, waarvan de profeet Daniel gesproken heeft, als jullie die zien staan in de heilige plaats, dan, nou ja, wegwezen. Wegwezen daar uit het land. Maar daar zal inderdaad die gruwel, die afgoderij, die... die zal een verwoesting over het Joodse volk, over de Joodse stad Jeruzalem brengen. Dus hier gaat het ook over handel en over hoererij en gruwelen. Vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een geheimenis of een verborgenheid. Het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Nou, in vers 18 staat dan ook dat uitgelegd dat die vrouw die u gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen van de aarde. Dat is natuurlijk Babel in de eindtijd, in die laatste tijd. Maar in de setting ook van Openbaring heeft die vrouw alles met Israël te maken. Ik noemde net Openbaring 12, voor degenen die dat hoofdstuk kennen. Daar wordt een teken gezien in de hemel, een vrouw bekleed met zon, maan en 12 sterren. En toen Jozef, daar hadden we het vorige keer over Jozef. Toen Jozef droomde dat zon, maan en 11 sterren zich voor hem neerbogen, toen zei zijn vader Jacob, van je denkt toch niet dat ik, je moeder en je broers ons voor jou zullen buigen. Nou, later bleek dat dus toch wel het geval te zijn. Maar Jacob wist donders goed dat de zon, maan en 12 sterren uitbeeldingen zijn van het huis van Jacob, namelijk van Israël. En die vrouw in Openbaring 12 is dus ook de uitbeelding van Israël, van het gelovige deel van Israël dat de mannelijke zoon voortbrengt. En in Openbaring 19 is het, meen ik, is die vrouw de bruid van het lam. En het ontrouwe deel, namelijk de hoer, is het ontrouwe deel van de vrouw en dus van het volk Israël. Dit heb ik ook nog. Die zal ik later ook nog wel eens laten zien. Nu loop ik wel voor de muziek vooruit, maar dat is voor degene die graag huiswerk doen. Maar ik heb eens een schemaatje gemaakt van dat eerste koninkrijk, tweede koninkrijk, derde koninkrijk, vierde koninkrijk. Babel is dat eerste koninkrijk, het tweede koninkrijk van de Mede en de Perzen. Het derde is dat Griekse Rijk. Het vierde koninkrijk, dat heeft nog geen naam. Tenminste, niet dat ik weet. Maar dat noem ik dan maar het toekomstige antichristelijk rijk. Dat is het rijk van de antichrist. En het is antichristelijk. En dat is in Daniel 2 goud. In Daniel 2 is het eerste koninkrijk is goud, tweede zilver, derde koper, vierde ijzer. En ijzer en leem. Daar hoef ik niet meer over uit te wijden. Ik val het nu gewoon even samen en leg het schema even snel uit. In Daniel 7 staat de leeuw, de beer, het luipaard en een vreselijk beest. Een vreselijk en schrikwekkend beest. Ja, daar is dus ook nog geen naam voor. Hè? Ook Daniel had daar nog geen naam voor. En in Daniel 8, misschien dat we daar ooit ook nog een keer terechtkomen, daar wordt dan het eerste rijk niet genoemd, wordt het tweede koninkrijk voorgesteld door een ram, het derde koninkrijk het Griekse Rijk door een geitenbok en het vierde een kleine hoorn die groot wordt en een koning hard van aangezicht. Nou, daar ga ik nu verder niet op in, maar overigens, Babel, het Rijk van Mede en Perzen, ook het Griekse Rijk, die worden allemaal met name genoemd in Daniël. Want in Daniël 8, daarom heb ik het er even bij gehaald, anders zeggen jullie misschien van hoe kom je nou in dat Griekse Rijk, is dat dan geen ander? In Daniël 8 wordt gewoon gezegd van nou, dit is het Rijk van de Mede en Perzen, die ram, dat wordt er uitgelegd. En dat die geitenbok is een uitbeelding van het Griekse Rijk. Dat wordt er uitgelegd. En dat, dan staat er ook dat die geitenbok die kwam aanrennen, nee, die zonder de aarde te raken, hè, als beeld van snelheid. Jullie kennen allemaal de tekenfilms van, hoe heet die, Speedy Gonzales bijvoorbeeld. Die raakt de grond ook niet. Nou, die geitenbok raakt de grond ook niet. Dat als uitbeelding van de snelheid waarmee hij gaat. En die stoot tegen die ram aan en die verslaat hem. Dus dat, en er wordt uitgelegd dat die geitenbok het Griekse Rijk is, Griekenland. En dat de ram het Rijk van de Mede en de Pers is. Dus al die namen, en daarom zeg ik ook, ze worden geteld en ze worden benoemd. Alleen het is een beetje lastig, want je zou eigenlijk in één keer heel Daniël moeten bespreken om het plaatje compleet te hebben. En daarom doe ik het nu even toch met een plaatje. Maar die Babel, Mede-Perzen, Griekse Rijk, die worden gewoon genoemd. En dat laatste Rijk, en dat is voor mij ook een argument dat het IJzeren Rijk gewoon niet het Romeinse Rijk kan zijn. Want dat wordt niet genoemd in Daniël.
In Daniël 10 wordt ook nog genoemd de geestelijke macht die erachter zit. Hè? De vorst van Persie en de vorst van Jaren.
Ja, Daniël 10 en 11. De koning van het noorden en de koning van het zuiden. Ja. Maar daar zijn we nog heel ver vandaan, Paul. Dus,
niet te lang.
Ik heb nog... ik heb nog wat tijd, zeker. En wat ik even wil doen, is... Ik ga Openbaring 18... heb ik al een paar keer genoemd, dat ga ik niet bespreken, maar ik ga het gewoon doorlezen. Want daar wordt dat Babel in haar toekomstige glorie beschreven. En dan wordt er ook beschreven wat ermee gebeurt. En ik heb wat haakjes gezet, dus ik laat stukken weg. Maar zoals gezegd, het is toch slecht weer, dus je kan het vanmiddag of wanneer. Maar wil het gewoon even rustig, lees die hoofdstukken rustig door. En dan krijg je een indruk van hoe dat Babel eruit gaat zien in die eindtijd. In die laatste tijd. Nou, hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Openbaring 18 vers 1 is dit gewoon. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem. Zij is gevallen. Zij is gevallen, het grote Babylon. Want van de wijn van de... Dit kennen we al, hè? Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. Ziet u, dat is een. Dit schildert ook een wereldwijde aangelegenheid. Iedereen, alle volkeren der aarde hebben van de hoererij, van de wijn van haar hoererij gedronken. Beeldspraak natuurlijk, maar deel gekregen aan haar hoererij. Die afgoderij en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden, want geld speelt natuurlijk altijd een rol. De kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. Want in haar hart zegt zij, ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. Daarom zullen op één dag haar plagen komen. Dood, rouw en honger en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. De koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen, wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. Ze zal een grote stad Babylon zijn, een rijke stad. Lees het hoofdstuk rustig door. Er wordt van alles gezegd over handel en handelbedrijven en dat alle kooplieden van de aarde rijk van haar geworden zijn en... Ja, ook met ontzetting kijken hoe die stad verwoest wordt. Want het staat meerdere keren in dit hoofdstuk dat het in één uur zal verwoest worden. Ja, dat moet wel door goddelijk ingrijpen zijn. In één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren. Omdat niemand hun waren meer koopt. Koop maar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijnlinnen, purper, zijde en scharlaken. Allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer. Kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe. Lastdieren en schapen, paarden en wagens en lichamen en zielen van mensen. Ja, je kan je ziel ook verkopen blijkbaar. En elke stuurman, al het volk op de schepen wordt ook elke keer benadrukt. Iedereen. Iedereen heeft hoererij met haar bedrijven. En elke stuurman, al het volk. Het is namelijk geen vrijblijvend iets wat er in die laatste tijd zal worden. Het is buigen of je kop eraf. Dat vinden we ook beschreven. Elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan. En zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen. Welke stad was aan deze grote stad gelijk? Oftewel, die stad die kent haar gelijken niet. Nou ja, kijk eens naar wat mooie en grote steden die er nu zijn. Dit zal nog mooier, heerlijker en groter zijn.
En Gerard, net op dat kaartje, dan zie je Babylon leggen. Ja. Als daar Babylon is, waar zijn dan die zeelieden? Want daar is geen zee, of is die fix?
Ja, die vlakte van Sinia, die ligt wel aan de...
Persische Golf.
Hoe heet die zee?
Persische Golf.
Ja, Persische Golf, ja. En de Eufraat en de Tigris natuurlijk, die komen volgens mij uit in die zee.
Ja, maar dan moeten ze wel met weer meer water staan als nu, denk ik. Voor zeeschepen.
Dat weet ik niet. Ja, daar zijn ook wel ideeën over, ja, wat daar nog...
Ja. Maar het zal best een groot fikkie zijn.
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Even kijken, waar was ik gebleven? Oh ja, een sterke engel hief een steen op als een molensteen en wierp die in de zee en zei, zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden. Het zal nooit meer gevonden worden. Dus Babel, hier wordt gesproken, dat wordt uitgebreid beschreven, de verwoesting van Babel. En dat is ook een argument. Babel is nog nooit verwoest. Dat vind je in alle geschiedenisboeken en op internet en alle encyclopen. Die stad is in verval geraakt. Er werd gewoon niet meer bewoond. En dus ja, dan blijft er op een gegeven moment niet zoveel van over. Als je een rijtje huizen neerzet en je doet er verder niks mee, dan nou ja, op een gegeven moment stort het ook allemaal in. Ik bedoel, als dingen niet onderhouden worden, dus als een stad leegloopt, ja, dan raakt het in verval. En dat is met Babel ook gebeurd, maar verwoest is het nog nooit. En zeker niet zoals het hier staat. Ik wilde eigenlijk dit nog laten zien. Dus aangezien we 10 minuten later zijn begonnen en het nu 5:12 is, denk ik dat het nog kan. Want we hadden het daar vorige keer ook over, maar ik weet niet of dat on the record was of off the record. Maar we hadden het in ieder geval over de geschiedenis van David en Goliath. En wellicht dat we daar in de toekomst ook nog eens een keer over gaan hebben. Maar ja, we zijn nu met Daniel bezig, dus dat... We schrijven hem ergens op het lijstje, maar het is al een lang lijstje, geloof ik. Maar David en Goliath heeft ook alles met deze geschiedenissen en met dat beeld van Nebukadnezar bijvoorbeeld, heeft het ook alles mee te maken. En ook dat is een ontzettend lang hoofdstuk, dus ik ga het hoofdstuk niet lezen, maar ik heb ik heb gewoon het plaatje van het beeld van Nebukadnezar met de droom van Daniel uit Daniel 7 weer hier neergezet. En dan een paar passages uit 1 Samuel 17. Een paar passages uit 1 Samuel 17 om die gelijkenissen tussen die zaken, tussen Daniel 2 en Daniel 7 en ook Openbaring, om dat gewoon even op 2 dia's hebben, geloof ik, om dat op 2 dia's te zetten. David en Goliath kennen jullie allemaal, hè? Er was een reus, Goliath, die hoonde de slagorde van de levende God, zoals David dat zegt. En de Filistijnen stonden aan de ene kant op de berg, geloof ik, en het volk van Israël aan de andere kant op een berg. En die Goliath, die reus, die kwam elke keer zo tussen die slagorden, tussen die legers, en die hield daar zijn dagelijkse praatje. Alleen in dat praatje lasterde die de God van Israël en het volk van Israël. En het is natuurlijk David die dat ook hoort en die zegt van waarom pakt niemand die vent aan? Dat ga ik wel doen. Want God is met mij en dus ik zal hem verslaan. Nou ja, Dat is in het kort de geschiedenis van David en Goliath. En Goliath wordt dan ook gedood door een steen. Daar komen we zo nog wel op. Maar David, over Goliath wordt bijvoorbeeld gezegd. Hij had een koperen helm. Het gewicht van het harnas was 5000 sikkelen koper. Hij droeg een koperen scheenplaat boven zijn voeten en een koperen werpspies op zijn schouders. En de punt van zijn speer was van 600 sikkel ijzer. De vers heb ik er netjes bij gezet. Dit is allemaal 1 Samuel 17. En dit zijn de versnummers. Dus dat kun je allemaal nazoeken. Dus koper en ijzer. Dat zijn al twee van die koninkrijken die we terugvinden in de reus. In de wapen, in de uitrusting van de reus. Lees in vers 34. Toen zei David tegen Saul, uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam. Uw dienaar heeft zowel de leeuw als de beer verslagen. Ja. Nou, dan zijn ze geen één weg. Ja. De leeuw, de beer, het koper en het ijzer. Het zijn alle vier die rijken worden hier in die geschiedenis, komen die naar voren. Wonderlijk toch?
Ja.
Ja, dat vond ik ook. Ik denk, dat is er geen een, hè? Dus dat klopt precies. David koos voor zich 5 gladde stenen. In Daniel 2 lezen we hoe een steen zonder menshanden wordt afgerold van de berg. En het beeld treft aan de voeten van ijzer en leem en heel het beeld verpulverd, er staat volgens mij ook nog, het werd als stof op de wind en weg. Maar David koos 5 gladde stenen. Nou, kunnen we een heel verhaal bespreken over de 5, wat het allemaal uitbeeldt. Maar nu laat ik het er even bij dat, kijk, we hebben het gehad over 4 koninkrijken. Goud, zilver of leeuw en beer, koper, ijzer. Die 4 koninkrijken worden opgevolgd door het koninkrijk van de steen dat heel de aarde zal vullen. En de rots is Christus, zegt Paulus in 1 Korinthe 10. Die rots is Christus, die al die koninkrijken teniet zal doen. En dat is inderdaad het 5e. Dus dat vind je ook nog eens terug in die geschiedenis van David. Pakte 5 stenen. Ja, waarom pakte hij er 5? Echt niet omdat hij dacht dat hij 4 keer mis zou slingeren. Nee, dat was in 1 keer raak natuurlijk. Maar had hij 5e nodig? Dat is niet voor niks. Aan die 5 zit nog veel meer vast. Maar in Openbaring 13 vers 18 staat over dat beest. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. In 1 Samuel 17 vind je 600 sikkel ijzer. Je vindt de uitrusting van Goliath beschreven in 6 onderdelen. En er wordt van Goliath gezegd, zijn lengte was 6 L en een span. Nou, dan heb je ook 3 keer de 6 op een rij. Oftewel 666. Dus al de mensen die zijn wiskundig aangelegd dan, in plaats van die zeggen dan van ja, maar als ik het optel heb ik 612. Zeg, ja. Dat zijn wij westelingen, maar ik ken een bijbelleraar die zei altijd van nee, de nul is toch niks, dus die kan je wegstrepen. En dan hou je inderdaad 3 6 over. Ja. Maar die 6 komt wel heel nadrukkelijk naar voren. Hè? 6, 6 en 6. Nou. Dan heb ik er nog 1. Daar staat in Openbaring 13 vers 5, hebben we net gelezen. Het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. Van Goliath lees je dat hij 42 dagen de God van Israël lasterde. Je moet wel even tellen, want er staat dat, dat David op de 40ste dag aankomt. En dan gaat hij nog brood uitdelen de volgende dag. En dan de volgende morgen vroeg. Ja. De volgende morgen vroeg, dan wordt die reus verslagen op de 42ste dag. Ja, dat is dan, zijn dan even in vogelvlucht de overeenkomsten met zo'n geschiedenis als Goliath. Maar dat is natuurlijk ook niet voor niks. Dat die, oh, ja, ik had nog kunnen zeggen, ook die reus was groot en verschrikkelijk natuurlijk. Hè? Net als dat beeld van Nebukadnezar. En zo zijn er natuurlijk nog wel wat dingen. Maar het is David die daar de reus velt. En het is straks in de toekomst de zoon van David. De steen, de rots, die inderdaad dat laatste wereldrijk zal treffen. En zal verpulveren en teniet doen. En inderdaad de hele aarde zal vullen. En dat staat ook, en dat zeg ik dan tot slot. Dit is Daniël 2, hè? We zijn nu weer terug naar Daniël 2. En hier gaat het over. Dan is goud, zilver, koper en ijzer. En ijzer en leem is besproken. En dan staat er in de dagen van die koningen. Dat al die wereldrijken hun. Hoe zeg je dat? En dat laatste wereldrijk waarin al die componenten weer ook weer verzameld zijn. Want ook dat is natuurlijk een gedachte. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel. En ik had het juist met jou even over. Dat in de pauze. Dat die metalen. Goud, zilver, koper, ijzer. Dat wordt ook net als klei. Het komt allemaal uit de aarde. Het komt allemaal uit de aarde. Ook dat goud, zilver, ja, daar moet je wat beter naar zoeken. Maar ook dat heeft een aardse oorsprong. En hier staat, in de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen. Dat voor de Aionen niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Dit is ook dat volk Israël, dat trouwe deel van Israël, heeft alles met dit laatste rijk te maken. Nou, daar had het al even over. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het stand houden voor de Aionen. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden, dat is geen mensenwerk zoals die andere koninkrijken, dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden die het ijzer, koper, klei, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. En zo zijn we echt aan het einde gekomen van de bespreking van Daniël 2. Die versen gaan nog wel even verder, maar die hebben we vorige keer kort voor het voetlicht gebracht. Maar dit is in ieder geval het einde van de droom en de uitleg ervan. En die droom is waar en de uitleg betrouwbaar. Dus deze dingen die zullen toch op niet al te korte termijn gaan plaatsvinden. Maar voor nu laten we het hierbij. Spannend, ja. Wat zeg je?
Niet al te lang.
Ja, zei ik ook. Oh, zei iets anders. Hè? Ik zei niet al te kort. Ja, ik praat al veel te lang. Joh. Wat zegt de schrift ook weer? Dat een mens zou traag zijn om te spreken en ras om te horen. Dus ik. Wat dat betreft hebben jullie het goed gedaan deze ochtend. En, ik moet de rest van de ochtend van de dag maar even wat minder praten. Maar we gaan het hierbij laten voor deze ochtend.